Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
Is already watching your over Chinjimuro Panela.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
Je luistert weer naar Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach, nog steeds tegenover mij formatontwikkelaar Kirsten van Nieuwenhuizen. En bij ons te gast is, jawel, Renze Klamer. Goed dat je er bent.
Dankjewel.
En het uitspreken van jouw naam ging wel goed, in tegenstelling tot het uitspreken van jouw oud-collega.
Ja, hoe noemden jullie die nou in één keer in de vorige aflevering? Fadish of zo?
Ik schaamde me ervoor. Want ik heb het maar één keer geroepen, maar ik weet inderdaad...
We hebben onszelf hersteld en dat is eruit geknipt. Dat is ons...
Heeft Sam dat eruit geknipt?
Ja.
Een slecht excuus, want jullie gaan toch ook over de montage uiteindelijk, mag ik hopen?
Nee. Ja, je hebt helemaal gelijk, Rens. Ja. Ik word regelmatig verweten dat wij lui zijn.
Ja.
Dat is iemand die hoog zit bij Disney. Als ze luistert, dan ik ga de naam niet noemen, maar die zegt, jullie zijn echt lui. Je moet je beter voorbereiden.
Ja. Maar ook hoe gewoon van Fidan naar Fadish.
Ja, ja, het is echt...
Alsof je jou
Reinoud gaat noemen.
Ja, het is wel
meteen
vrij anders, denk
ik.
Ja.
Want ik ben wel een fan. Ik was echt een fan. Maar dat hebben we ook gezegd. We waren fans van jullie.
Nee, jullie zijn heel lieve dingen. Dus,
ja, toch? Ja.
Vond daarvoor ook natuurlijk heel erg dank. Maar ik moest even de eer van mijn voormalig duopartner redden.
Heel goed.
Snap ik helemaal.
Wat mooi. Jij begint met welke. Ik zit er denk ik steun dat je dat op tv's doet. Welkom bij je favoriete podcast. Dat is eigenlijk
heel bescheiden zijn we toch?
Ja, welkom bij je favoriete talkshow. Het is gewoon heel. Het is wel meteen paf.
Er is geen andere podcast over de wereld achter de content. Dus dan is het gelijk, denk ik, toch?
Ja, oké. Okay, nou, een beetje de pom van Club Pink. Is ook wel een beetje over de wereld achter de...
Nou ja, voor die paar luisteraars.
Maar hier hoef je niet voor te betalen ook.
Zijn wij wel favoriet. We hebben geen duizenden luisteraars. Dat denkt iedereen altijd.
Nee, Renze gaat...
Dit is een niche, toch?
Ja, absoluut. Nou ja, wij staan natuurlijk de hele tijd op Mediacourant, waar ik helemaal niet blij van word. Maar ja. Voor de rest luisteren er niet zoveel mensen.
Dat geeft niks. Ik ben hier voor de gezelligheid.
We zijn voor de fijnproevers.
Zo is het.
Renze, terug naar jou. In augustus begin je met je eigen talkshow op RTL 4. Ben je nu al bezig met de voorbereidingen, dus mensen ontmoeten en dat soort dingen?
Zeker. Ja, nee, want ik stel altijd graag zoveel mogelijk mijn eigen team samen, voor zover dat kan. Dus er zijn nu gesprekken met redacteuren en daar zit ik dan het liefst altijd bij. En we zijn aan het nadenken over wat we natuurlijk hoe we het weer anders gaan maken dan alles wat er al is. En hoe het unaniem een belachelijk groot succes moet worden. Natuurlijk. Nee, er wordt heel veel. Dit is een beetje tijd dat het heel erg onzichtbaar is. Dus ik ben dat nergens te zien. Maar achter de schermen wordt er al hard aan gewerkt.
Ja, want je hebt natuurlijk al Bo, je hebt Jinek, je hebt Humberto. Allemaal met een redactie. Het is niet zo, dacht ik even heel dom, dat die redactie dan door.
Nou, dat is niet helemaal waar wat je zegt. Alle die drie programma's en mijn programma straks dus ook worden gemaakt door de producent Pilot Studio van Ewart van der Horst. En tussen die redacties, zeker tussen Bo en Jinek, zit eigenlijk heel veel overlap. En Humberto, die heeft een beetje een eigen team ook. Dus de vraag is even, ook want dit is dan in de zomer een maandje, maar daarna is natuurlijk ook de vraag, hoe ga ik meeroleren en hoe gaan we dat nog oplossen qua redacties en gaan we daar uiteindelijk een soort tweedeling in maken of niet. Dus dat zijn allemaal een beetje vraagstukken voor de komende tijd.
Dat is nog wel spannend.
Zeker. Doe aan de ene kant wil je natuurlijk, maak het liefst ook gebruik van een team wat daar al zit. Want dat is natuurlijk echt gepokt en gemazeld. En ik ken daar ook wel natuurlijk wat mensen en die zijn hartstikke fijn om mee te werken. En aan de andere kant denk je soms, oh ja, ik zal er nog iemand met wie ik zelf heel veel gewerkt heb bij willen zetten. Zodat je ook een beetje... mensen hebt die iets beter jouw voorkeuren kennen. Dus het wordt een beetje een mix waarschijnlijk.
Ja, want ik ken je omdat ik wel eens bij je ben aangeschoven toen je presentator was van het radioprogramma De Nieuws BV.
Ja.
Toen had je natuurlijk een heel team. Gaan dan mensen transfers maken van de NPO naar RTL of kan je daar nog niks over zeggen?
Daar kan ik natuurlijk nog niets over zeggen. Nee, dat was wel heel erg zo volgens mij de tijd dat Eva Jinek van de NPO naar RTL ging. Best wel een groot deel van haar redactie mee verhuisde. Mm-hmm. Kijk, het programma De Vooravond is natuurlijk inmiddels al een jaar gestopt. Dus Mensen die zijn inmiddels ook, of ja, sommigen werken dan voor Galita Sofie, maar sommigen werken weer heel ergens anders inmiddels. Dus zo'n directe transfer, zeg maar, in zo'n momentum van de overstap, dat heb ik natuurlijk niet. Maar ik pluk natuurlijk her en der, probeer ik wel mensen vandaan te plukken, ja.
Je lacht er wel goed. Ik heb ook wel eens redactiewerk gedaan voor verschillende presentatoren. Ik zal nu geen namen noemen. En dan hadden wij wel zoiets van, nou, daar gaan we weer. Die lagen niet zo lekker in de groep. Ik had wel het idee dat je daar bij de NPO wel goed lag, dus.
Ik hoop het. Ik denk dat er over mij niet zo heel snel hele vervelende redactieverhalen naar boven komen.
Geen juice.
Nee, ik heb eerder moeten leren om een beetje hard te zijn tegen redacteuren. Dus ik ben van nature iets meer van het harmoniemodel. Maar je moet ook, als iemand gewoon zijn voorbereiding verprutst of zorgt dat jij een naam verkeerd aanlevert of feitjes, zodat jij een blunder maakt op zenden, is dat natuurlijk wel gewoon heel vervelend. Dus ik heb een beetje moeten leren afgelopen jaar om af en toe juist wat harder te zijn tegen redacteuren.
Je zegt dat Ewart van der Horst die maakt, gaat jouw nieuwe show maken. Die heeft natuurlijk ook De Wereld Draait Door mede ontwikkeld.
Zeker.
Gaan we dingen daarvan terugzien? Ja, in de zin van niet graag gekopieerd, maar zijn er dingen waardoor je ziet van, oh ja, dat herken ik, of...
Nou, niet in de zin van, oh, dat gaat lijken op De Wereld Draait Door, behalve natuurlijk dat het ook een talkshow wordt. Dus in die zin lijken al die talkshows natuurlijk een beetje op elkaar. Dat is onvermijdelijk. Ik hoop wel in die zin, wat ik altijd goed vond aan dat programma, is dat het natuurlijk heel erg goed uiteindelijk als een jas om Matthijs heen is gaan zitten, waar ze eerst nog begonnen met verschillende presentatoren. Claudia de Breij, Francisco van Jolen. En wat ik heel erg hoop is dat uiteindelijk dat ik een programma kan gaan maken, of dat de talkshow zich daartoe kan ontwikkelen, want die tijd heb je natuurlijk ook nodig. Tot een programma van jezelf. Ik denk, het heeft nu een soort vorm en een soort sfeer die eigenlijk niemand anders zo goed zou kunnen neerzetten als ik. Juist omdat het heel erg bij mij past. En in die sfeer voelen gasten zich welkom om te komen en vinden ook genoeg mensen het fijn om naar te kijken. En wat dat is, ja, dat moet je ook een beetje met elkaar gaan uitvinden. Maar ik ben er wel heel erg voor dat er, in tegenstelling tot programma's zoals Op 1, waar alles maar doorrouleert en als host, ik zeg het een beetje platgeslagen, maar hè, dat je eigenlijk binnenkomt en, jongens, wat eten we vanavond? Ja. Ik heb liever de variant waarbij je zelf iets meer een stempel kan drukken op een programma.
En wat zijn die elementen, denk je, die specifiek bij jou passen?
Dat ga je merken.
Daar ga je nog niks over zeggen.
Nee, daar ga ik nog niks over zeggen. En dat is ook, bedoel, je moet soms ook een beetje kiezen. Kijk, sommige dingen zijn natuurlijk hele particuliere interesses. Aan de andere kant kun je soms hele dingen die misschien een futiliteit lijken, als je het zelf maar heel groot en belangrijk maakt. Dat is natuurlijk wel de les van De Wereld Draait Door. Dat je als kijker vaak, in ieder geval ik vaak, zat te kijken naar iets waarvan, als je me een half uur geleden had voorgeschoten, dat had ik gedacht, nou, daar ga ik echt niet mijn tv voor aanzetten. Maar als je het op zo'n manier brengt dat je wel iemand aan tafel hebt die daar enorm gepassioneerd over is. En dat je een soort van bewondering en herkenning hebt in die passie. En denkt, oh, dan maakt het eigenlijk niet meer uit waar het over gaat.
Ja.
Ik ben er wel heel erg voor, zeg maar, om zelf dingen ook groot te durven maken.
En wat jij natuurlijk in je eerdere shows voor de vooravond deed, was dat er wat meer amusement in zat. Hè? Dat je nog wel eens wat muziek maakte. En daar is voor een late night show misschien ook wel wat meer ruimte voor. Want dat is natuurlijk een ander slot dan de vooravond.
Ja.
Wordt het wat meer entertainment in die zin? Ga je daar ook helemaal niks over zeggen?
Het is grappig dat je dat zegt, omdat ik denk in de perceptie van de omroepen is het eigenlijk vaak juist andersom. Dus dat in het vooravondslot, om het zo te noemen, dat daar juist wat meer verwacht werd van, hè, mensen komen net thuis. Volgens mij zei je het ook in de aflevering, hè, je eet op of niet. Ja. En je wil gewoon even, het moet niet te zwaar op de maag zijn. En dat juist de late avondprogramma's van oudsher in Nederland, hè, zeker vroeger Paul Witteman, Baart en van Dorp, wat zwaarder waren.
Ja.
En veel meer serieus en intellectueel. Wat ik eerder heb gemaakt op de vrijdagavond, laat op vrijdag, dat was dan weer echt bedoeld voor daarna. Dus dat was een soort, dat werd ook om 12 uur 's nachts of zo uitgezonden. En dat hebben we echt, heb ik zelf ontwikkeld samen met Journey Zwart, die ook eindredactie deed, met het idee, mensen moeten nu kiezen of ik ga naar bed. Ik heb het nieuws misschien al gezien en Nieuwsuur en een talkshow. Dus al dat zwaar gedoe heb ik geen zin meer in. Dus het is of ik ga slapen of ik ga nog even lachen en iets leuks beleven. Maar dat is eigenlijk weer voor daarna. Terwijl de talkshows nu zijn, vroeger waren ze om 11 uur, nu zijn ze om 10 uur, 9:45.
Ja.
Dus dat wordt een beetje zoeken. Kijk, ik ben er wel van. Ik wil ook graag serieuze gesprekken kunnen voeren met politici. En gewoon urgente gesprekken, om een verboden woord maar even te gebruiken. Natuurlijk wil ik ook iets van de sfeer meenemen van laat op vrijdag. En dat moet ook wel in die show. Ik hou daar ook van gewoon een sfeer waar mensen zich op hun gemak voelen en iets durven te geven van zichzelf.
We gaan zo verder. En dan ga ik je de vraag stellen of die piano terugkomt en of jij nog een stukje gaat zingen. Dus cliffhanger. Maar we gaan eerst even naar onze vaste rubriek.
Goeie vraag ook, die stelt echt niemand.
Ja, wordt hij veel gesteld?
Nee, dat is niet van jij of veel.
Oh, sorry. Dan gaan we gewoon je salaris vragen.
Dat is heel
ja, maar ja, dat is beter.
In de hoofdrol.
Want deze keer in de vaste rubriek staan Carlo Boszhardt en zijn vriend Herald Adolfs in de hoofdrol. Make Up Your Mind is verkocht aan de buitenland. RTL Deutschland.
Ja, verbaast me niks. Ik heb natuurlijk al de loftrompet gespeeld
over
het programma. Ik vond het een leuk programma. En het eerste land waar het nu verkocht is, meteen een groot land. Dat is ook leuk voor de makers, want van dat soort landen krijg je, dat is leuk, hè? Als het naar grote territoria's gaat. Ik voorspel dat er naar meer landen gaat. Dus het is heel leuk voor het Nederlandse de formatwereld, dat er weer een Nederlands format de wereld rondgaat. En
voor die vriend van Carla Boszhardt, want die heeft echt een formathit dan in handen.
Ja.
Dus Nederlands succes.
Ja, het is hartstikke leuk. En ik vind het heel leuk. Want we hadden het over dat het eigenlijk een heel simpel idee is. Is het gewoon heel goed uitgewerkt. Er zitten heel veel goede elementen in, waardoor het echt een format wordt. En het is gewoon ook in deze tijd een soort van wokeness. Het raakt allerlei vlakken. Dus ik vind het echt een heel leuk nieuwtje.
Ja, ik was van tevoren niet echt overtuigd, maar er zit wel echt een heel goed spelelement in. Dat is,
het zit gewoon heel goed in elkaar. Dus ik heb echt complimenten. En ik vind het ook echt waard dat het naar meer landen gaat. Dus ik hoop het echt voor beide heren.
Je hebt wel eens die gradaties uitgelegd. Hè? Dus de Voice was dan echt, dan word je het aan meer dan 100 landen verkocht. Dat is het Champions League gedeelte.
Ja.
Gaat dit dat ook aantikken?
Nee, dat zeker niet. Want het onderwerp is natuurlijk daarin voor heel veel landen is het net iets te heftig. Maar ik acht de kans van 10 landen dat echt wel mogelijk zou moeten zijn. Maar het is natuurlijk een format wat niet zo snel naar het Midden-Oosten zou gaan of naar landen die wat conservatiever zijn. Dus dat maakt het weer iets lastiger.
Het is een beetje zoals deze podcast. Gewoon iets meer specifieke doelgroep.
Ja, naar 10 landen, dat teken ik voor. Hoor,
dat is ook zeker meteen.
Is dat al niet gebeurd?
Dat is,
we zijn in gesprek. We hebben de rechten verdeeld. Daar is mee opgehouden.
Dat jullie ook worden nagesynchroniseerd. Dat lijkt me helemaal top.
Lijkt me heel erg leuk.
Kistenian.
Kistenian und Jelle Masbach.
Ja, die pferden zitten graden op die ekken.
Ik heb wel die Duitse achternaam.
Ja, inderdaad.
Over leuke dingen gesproken. Jij ging naar de commerciële.
Ja.
Peter van der Vorst, heb jij zelf opgebeld? Dat vind ik nog steeds echt een van de grappigste dingen.
Ja,
dat je dat gewoon dat je dat gewoon zegt. Ik heb hem opgebeld.
Vind ik heel goed.
Ik ben er ook wel eens eerlijk over geweest, hoor. Dat ik gewoon iemand opbel en zeg, ja, ik wil wel bij jullie werken.
Ja, maar ik snap het.
Maar er wordt altijd zo moeilijk over gedaan.
Ja, een van de dingen die ik het meest vervelend vind aan de mediawereld is dat iedereen altijd zo interessant doet over zichzelf en over elkaar. En dat gehotenmethode de hele tijd. En dat snobistische. Dus daar probeer ik me altijd met hand en tand tegen te verzetten. Ook hierin denk ik, ja, waarom zou ik dat niet zeggen? En bedoel, het was om dan toch een beetje populair te doen. Ik had inmiddels ook wel met wat andere omroepen gesproken, maar nog niet met RTL. En ik dacht, nou, dat zou voor mij... Ik zat natuurlijk gewoon een beetje in een ongemakkelijke positie bij de publieke omroep, naar wat er gebeurd was bij de vooravond. Waardoor ik dacht, ja, het zou voor mij gewoon eigenlijk een hoop schelen als ik even uit deze contexten kan vertrekken en ergens anders aan de slag mag gaan. Maar ja, als ze mij dan niet bellen, dan denk ik, ja, waarom niet? Dan bel ik zelf wel. Ja, het lijkt me heel erg arrogant en hooghartig als je gaat denken dat mensen de hele dag aan jou denken. Dus als je iets wil, dan moet je gewoon zelf erachteraan gaan.
Een reminder. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat als je je hele ziel en zaligheid in een programma hebt gelegd, had goede kijkcijfers.
Ja.
Echt goede kijkcijfers.
Ja, zeker. Ja, dus dat,
en dan wordt het programma geschrapt. Wil je dan ook nog wel voor de NPO werken?
Liever even niet, inderdaad. Dat was wel een beetje waar het op neerkwam. Nee, het is ook nog steeds... Nou ja, kijk, ik hoef niet eens heel veel over te zeggen. Omdat, denk ik, uiteindelijk heeft ook niemand er echt heel erg bij gewonnen bij dat besluit. Maar met terugwerkende kracht. Natuurlijk, we waren net 2 kleine seizoenen bezig. We waren een jaar... Ik denk dat het ergens deze dagen is het precies een jaar geleden dat de laatste uitzending was. Maar we hadden gemiddeld 1 miljoen kijkers. Wat eigenlijk hartstikke veel is. En er was nog genoeg te ontwikkelen, maar we waren eigenlijk pas net begonnen. Dus het was gewoon een hele vreemde, uit de lucht vallende beslissing. Waarvan ik dacht, ja, en zeker ook de manier waarop het ging, dacht ik, ja, ik ben liever even weg hier.
Ja, en dat er dan achter je rug om met andere mensen wordt gesproken. Dat is een beetje de mediawereld natuurlijk waar je het net over hebt. En waar
het
je
is
dan...
een beetje de... Kijk, je bent wel gewend als je presentator bent dat je vaak niet de eerste bent die dingen hoort. Dat is een beetje inherent aan het vak. Maar dat kent wel gradaties. En dit was wel van een gradatie die ik en ook vele mensen in de omroepwereld nog niet echt eerder hadden meegemaakt.
Nee.
Zonder het allemaal, bedoel, het is allemaal klein leed natuurlijk, hè, relatief. Maar voor Omroepland was dit best bijzonder. Dat ja. Iets wat je zelf ook... Het is ook gewoon grappig wat je zelf als NPO heel groot neerzet op de seizoenspresentatie in september. Dat je dat gewoon in mei alweer roekzichtloos denkt. Weet je wat? We hebben achter jullie rug al wat anders geregeld.
Er werd natuurlijk voortdurend het woord urgentie werd geroepen. Nou, het was niet urgent genoeg.
Maar stond in één persbericht, wat natuurlijk heel onhandig was. En dat is in hun eigen gezicht, it blew up in their faces.
Nou en of, ja.
Dat was natuurlijk gewoon een slecht persbericht.
Wat denk jij zelf? Wat is zelf jouw conclusie geweest? Wat de reden is geweest?
Het eerlijke antwoord is dat ik daar geen antwoord op kan geven waarvan ik zelf denk dat is het. Ik weet het nog steeds niet helemaal. Er zijn natuurlijk een aantal theorieën en scenario's en die kan ik niet.
Wat is je meest waarschijnlijke scenario? Wil je dat zeggen?
Nee, omdat ik kan het niet hard maken. Dus als dat dan ergens staat of wat dan ook, ik zou dat eerst. Het is ook een beetje zo. Ik ben natuurlijk in het begin was ik heel erg mee bezig om uit te vogelen. Wie heeft ons zo genaaid en hoe is dat precies tot stand gekomen? Ik heb ook wel, denk na een maand of twee of zo, een beetje de knop omgezet. Dat ik denk, het gaat mij heel weinig brengen om hier nog achteraan te gaan. Het gaat het programma niet terugbrengen.
Nee.
Het gaat het besluit niet terugnemen. Dus ik heb er helemaal niks aan. Het kost me heel veel negatieve energie.
Ja.
Klaar en door.
Ik snap het.
Ja, 2 maanden is dan nog redelijk snel eigenlijk.
Ja, nou, en ook wel omdat je gewoon wat heel lief was, is... je moet natuurlijk alles relativeren, want er zijn natuurlijk een heleboel mensen helemaal niet bezig met televisie of met programma's. Maar met gemiddeld 1 miljoen kijkers zijn natuurlijk een hoop mensen die wel keken en die ons ook echt lieten weten hoe jammer ze het vonden. Dus wij voelden ons ook wel heel erg gesteund in die tijd. En dat mensen gewoon... Dus
nou,
dat
massale je ook wel steunbetuigingen kregen jullie.
Met terugwerkende kracht is het natuurlijk het uiteindelijke resultaat misschien wel de grootste compliment. Hè? Dat je ziet...
Dat je 1 miljoen hebt gehaald.
Dat je ooit en dat je nu ziet dat ze met moeite de helft halen.
Ja, nee, dus het was met terugwerkende kracht blijkt het steeds beter programma. Terwijl nogmaals, er kon natuurlijk van alles beter.
Het is een soort...
Maar wat gewoon de sfeer, denk ik, die ik met Fidan had, was wel gewoon een hele goede basis voor het programma.
Ja.
Niet met Fadish, maar met Fidan.
Die zit. Nee, oké. Ik had de message.
Ja, ja, ja. Maar dus het is... maar in die zin, met terugwerkende kracht ben je dan wel... gewoon denk je, ik ben gewoon dankbaar dat we dat hebben mogen doen. En ik heb er ook wel echt heel erg van genoten.
Heb je nooit bij een gesprek gehad met iemand daar? Dat ze zeiden...
Alleen dat was ook een beetje ingewikkeld. Omdat een aantal van, laten we zeggen, de hoge pieven binnen BNNVARA, die gingen ook weg. Kort na die tijd. Dus uiteindelijk voer je dan een gesprek met een directeur die daar zit, maar er niet zat op het moment dat dit besloten werd. Dus die eigenlijk niks met die beslissing te doen. Dus dan
gaat het zo heen en weer.
Dan denk je, dat je allemaal een beetje denkt, weet je, laten we het gewoon zo netjes mogelijk afsluiten met elkaar. Maar we voelen allemaal dat het gewoon awkward is geworden.
Genoeg over de vooravond. We gaan het hebben over jouw nieuwe talkshow.
Ja.
Wat is een groot voorbeeld voor je? Waar kijk je naar en zeg je van... dat zoiets zou ik wel heel graag... niet dat het erop hoeft te lijken... maar dat je, waar je naar kijkt, zou ik maar zeggen.
Ik heb nooit echt één idool of zo. Ik ben ook niet zo heel snel idolaat van mensen. Ik heb wel vaak dat ik denk... dat vind ik echt heel goed aan jou. En dat is bijna bij alles. Maar we hebben wat grotere talkshow host, heb ik wel zoiets.
Noem eens een paar. Noem eens wat.
Als we gewoon even de geëikte langs gaan. Bij Matthijs van Nieuwkerk vind ik het heel goed dat hij dus eigenlijk alles heel groot kan maken. En heel urgent en belangrijk en interessant. Bij Paul Witteman vond ik het heel goed dat hij eigenlijk zijn soort van sympathieke uitstraling gebruikt om hele vilijne vragen te stellen. Ja. Zonder dat het hem werd kwalijk genomen. Terwijl hij echt af en toe afschuwelijke vragen stelde. Jeroen Pauw kan natuurlijk heel goed zijn soort van nonchalance en dat toch aimabel blijven inzetten om het gesprek een bepaalde kant op te sturen. En zo heeft iedereen wel wat bij RTL. Bo is natuurlijk een soort van heeft heel knap eigenlijk entertainment met journalistiek verweven. Dat lukt ook lang niet iedereen. Umberto heeft ook een hele eigen stijl en heeft, ondanks hoe dat destijds afliep met Late Night, heeft natuurlijk daarmee echt iets in gang gezet in de talkshowwereld. Wat ook door Paul Witteman destijds eigenlijk min of meer werd overgenomen qua sfeer. Jinek is natuurlijk ook onbetwist goed. En vind ik nog steeds eigenlijk het best als het gewoon messcherpe politieke interviews moeten zijn.
Ja.
Dus zo heeft iedereen wel iets waarvan ik denk, dat vind ik echt aan jou heel sterk. Maar dat is eigenlijk ook, dan kun je natuurlijk denken, dat wil ik ook. Maar je moet natuurlijk vooral kijken, wat heb ik in mij en hoe kan ik dat sterker maken?
Ja, en je ziet in Amerika natuurlijk heel veel late night shows waar veel meer comedy in zit. Hè? Daar hebben we het wel eerst over gehad met hele grote schrijversteams erachter.
Ja.
Kijk je daar ook wel eens naar dat je denkt van misschien moeten we die kant op? Want je zit natuurlijk in een vaarwater waar allemaal hele serieuze late night shows zitten.
Ja. Nou, ik heb toen wel eigenlijk bij de voorbereiding van Laat op Vrijdag, dat programma wat ik dus toen ontwikkelde, toen ben ik een keer een weekje naar New York geweest en ook naar Jimmy Fallon en Stephen Colbert en wie nog meer, nou nog eentje, om gewoon te kijken hoe doen ze dat. Nee,
die
niet Jimmy Kimmel, die Seth Meyers.
Seth Meyers, ja.
Om gewoon te kijken, hoe doen ze dat met de... als je namelijk naar die programma's kijkt, is een van de dingen die mij altijd opvalt, is hoe bizar enthousiast het publiek is. En hoe dat ook eigenlijk de uitzending helpt.
Ja.
En in Nederland is het wel vaak dat er een beetje net iets de gladde publieksopwarmer staat. En dat dan uiteindelijk heb je dat publiek een beetje warm en dan moet er 2 minuten stil zijn voordat de opname begint of zo. Nou, want dat soort... Waarvan ik denk, ja, dat is gewoon echt doodzonde. Dus bij Laat op Vrijdag hebben we heel erg geprobeerd om eigenlijk van die kant van die Amerikaanse shows iets mee te nemen. Dat kijken, kunnen we het publiek echt in een sfeer krijgen van ik ben een avondje uit. En ook eigenlijk een soort mede verantwoordelijk maken voor de uitzending.
Hoe deed je dat?
Nou, door gewoon te zorgen dat als ze binnenkomen dat er drankjes zijn. Dat het gezelliger is, dat er goede muziek op staat.
Ja.
Dat er dus geen gat zit tussen zeg maar, het gedeelte waarin ze worden warm gemaakt. En dat de uitzending begint, dat het eigenlijk naadloos aansluit. Of in ieder geval dat er gewoon lekkere muziek op staat als ze nog even moeten wachten. En ook gewoon te benoemen. Dus ik kom zelf dan voor de uitzending nog even om dat ook gewoon te zeggen. En dat doen er meer hoor, dus ik ben ook niet zo uniek daarin. Maar het helpt wel dat je gewoon dat ook benoemt. Van jongens, ja jullie, ik vond het heel mooi. Volgens mij zei Seth Meyers, die zei het zo. You guys set the course of the conversation. Omdat hoe jullie reageren, dat is heel bepalend in of iemand nog net een stapje ergens bovenop durft te doen. Dat hij eigenlijk gewoon denkt, hey, ik zit hier in een soort omgeving waar ik in ieder geval gewaardeerd word.
Ja.
En dat geeft me zelfvertrouwen om nog even een stapje erbij te doen. Waar je als programmamaker dan heel veel aan hebt. Dus dat je als publiek niet gewoon een toeschouwer bent, maar echt onderdeel van het programma.
Ja.
Dat vond ik daar eigenlijk heel sterk. Dus dat kun je, of het nou zeg maar meer journalistiek is of niet... Dat soort aspecten kun je altijd meenemen. Ik denk niet dat het RTL 4 tijdslot, zeg maar, mijn talkshow, dat echt comedy gaat worden. Maar ik hoop wel af en toe zeg maar, zo'n sfeer neer te kunnen zetten, waarin wel ook hele leuke en gezellige dingen gebeuren.
Maar je kan dus nog niks vertellen over die piano?
Nee, nou, ik kan er wel iets over zeggen.
Nou ja, ik zie dat als een dingetje was.
Nou, iedereen vraagt het. Dat wordt natuurlijk, dat is het grappige. Ik deed het ook maar 1 keer in de maand uiteindelijk bij de vooravond. Ja. Maar dat is dan een programma. Dat is natuurlijk grappig hoe beeldvorming
dat
werkt.
Dat blijft dan hangen. Ik heb iedereen het vaak gezien, maar ik dacht dat het meer in de maand
was. En het is ook een beetje natuurlijk careful what you wish for, punk. Want het is ook natuurlijk, dat zoiets bedenk je dan in de zoektocht. Nou, oké, hoe kan ik even een soort eigenzinnig stempeltje op iets drukken? Maar dat resulteert er dan ook in. Dat je uiteindelijk dus, als je het uitrekent in een maand. Wat is het? 5 keer per week een uur. Dus 5 uur, 20 uur televisie maakt. Waarvan 3 minuten op een piano. En waar hebben de mensen het over?
Over die piano. Ja. Ja. Maar dus werkt het, toch?
Dus werkt het. Ja. Ja, het is wel grappig. Volgens mij stond er zelfs ooit op Mediacourant een polletje. Van, vind je het nou verschrikkelijk of niet? En het was volgens mij bijna exact 50-50.
Ja.
Dus er is best een grote groep die vindt het echt verschrikkelijk. En er is ook een hele groep. En dat bestaat misschien iets meer uit een beetje de... bijvoorbeeld senioren vrouwen die mij daarop aanspreken in de supermarkt, die dat echt geweldig vinden en zo leuk en gezellig.
Ik vond die elementjes juist heel leuk. Ja,
nou, het was
heel herkenbaar.
Eigenzinnig.
Het maakt wel eigenzinnig, alleen je moet wel heel goed... ik denk dat in de vooravond niet goed genoeg werkte, dat aspect. En later vrijdag wel. Ook een probleem wat wij bij de vooravond hadden, is dat we geen publiek mochten hebben, of maximaal 10 of 15 man. Nou, daar win je eigenlijk niks mee. Terwijl dat soort liedjes, die werken ook een beetje met dat het in zo'n zaal een beetje moet werken en dat het publiek reageert of meedoet of gaat klappen. En ja, dat kon natuurlijk niet echt. Dus daardoor sloeg het ook een beetje dood. Dus trokken we het een beetje in het absurdistische. Maar ja, dat moet je ook maar net begrijpen. Dus ik heb er geen spijt van. Ik denk, nou prima, maar ik ga wel bij een nieuw programma, zou ik het dan wel weer op een andere manier proberen in te zetten. Dus meer van, nou, muziek is... Ik ben geen goede muzikant of zo, maar ik kan wel iets spelen.
Mm-hmm.
Dus het is wel een onderdeel van wie ik ben. En het onderscheidt mij ook wel van anderen. Maar ik moet wel altijd goed nadenken. Oké, wat is de juiste vorm die ook een beetje het doel van het programma dient?
Maar kan je wat... Je zei, ik kan er niet heel veel vertellen, maar kan je wel wat verklappen over bepaalde elementjes of wat we...
Je hoopt echt op scoops hier. nee, ook omdat dat is gewoon nog niet... dat is nog helemaal niet uitgekristalliseerd.
Nee. Nou, kijk, ik kan me ook voorstellen. Dan kijk even naar Kirsten Jan. Je hebt Bo, Jinek en Humberto. Eigenlijk al 3 verschillende persoonlijkheden. Er komt Rens erbij, dus een 4e. Dan wil je misschien ook wel een ander soort talkshow hebben.
Nou ja, ander soort. Kijk, ik vind uiteindelijk... het zit niet eens zozeer in... Natuurlijk ook wel een beetje in de onderwerpen die je kiest. Maar uiteindelijk vind ik... Waarom ik een talkshow aanzet is omdat ik een beetje weet welke sfeer de host neerzet. En dat vind ik een fijne sfeer om in mijn woonkamer te hebben.
Mm-hmm.
Dus dat is een beetje, vind ik, de zoektocht als je een talkshow maakt. Welke sfeer kun je creëren die een beetje constant is. Met een aantal natuurlijk goede rubrieken waar mensen ook van houden. Maar uiteindelijk zet ik iets gewoon aan dat ik denk, ja, ik wil hier graag even bij zijn.
Ja.
En dat is per definitie anders omdat jij iemand anders bent dan een andere host. Dus ik vind dat je dat moet proberen uit te buiten. En gewoon moet kijken, oké, maar wat maakt dat ik een andere sfeer neerzet dan de collega's?
We hebben wel eens gegrapt, iedereen wil een talkshow. Dat lijkt de laatste jaren
nou,
ook
ja,
zo
ja,
te zijn.
Iedereen roept dat wel vaak. Ja.
Waarom wil je het? Misschien was dat de vraag aan het begin geweest. Maar waarom wil je zo graag een talkshow hebben?
Nou, wat ik er leuk aan vond en nog steeds vind. Ik ben nog steeds niet heel oud, net 33 geworden, maar... Toen ik een beetje begon in de media, was het zo dat je heel snel eigenlijk werd gepusht. Als je programma-ideeën had of wat dan ook. Het was een beetje tijd. Iedereen moest een missie hebben. Dus dat was Jan wordt vader en de man in Teheran. En presentatoren en programmamakers merkten ook dat als je dat dan doet, wat dan heel verleidelijk is, omdat daar wordt heel erg op gestuurd door de mensen achter de schermen. Dat het nadeel daarvan is dat je ook heel erg opgesloten wordt in één genre, waar je dan vervolgens eigenlijk maar moeilijk aan kunt ontsnappen.
Mm-hmm.
Ook bekend voorbeeld is natuurlijk alle presentatoren die dan kinderprogramma's maken en dat het een hele moeizame weg is om ooit uit dat moeras weer te
Jochem
ontsnappen.
Jochem van Gelder heeft dat ook gehad, hè? Dat het echt moeilijk was om dan een ander soort...
Ja, omdat je bent dan dat en, en daar word je dan ook toe beperkt. En ik ben in de basis toch wel echt een generalist, wat dus gewoon, ik vind heel veel verschillende dingen interessant. Dus ik wilde eigenlijk altijd waken voor de valkuil om iets te kiezen. Omdat ik het liefst heel veel dingen wil kiezen. Terwijl dat is ook altijd een beetje een balans die je moet bewaken. Want ook in een talkshow. Kijk, je moet het eigenlijk wel natuurlijk een soort profiel krijgen. Dus je moet toch bepaalde voorkeuren of dingen die je interessant vindt en andere dingen moet je wel kenbaar maken.
Mm.
Zodat mensen ook een beetje weten wie je bent. Maar als het te veel wordt, dan is natuurlijk als talkshow is dat best wel een delicaat evenwicht. Je kan niet je politieke voorkeuren vertellen. Terwijl soms is het ook wel een beetje duidelijk bij bepaalde hosts. Maar dat moet je altijd wel voorzichtig afwegen. Omdat ik vind dat de hosts, of die er zijn geweest, die zeg maar meer type opiniemaker zijn, ja, dat werkt dan toch minder goed. Omdat je al te veel weet, ja, maar jij vindt toch dit. En soms kan dat helpen, maar het kan ook al vrij snel gaan tegenstaan. Dus je bent ook wel een beetje zorgvuldig aan het afwegen, ja, hoeveel kleur beken ik eigenlijk?
En wat als je een ander soort show zou mogen maken, want jij zegt, je bent een generalist, dus ik zou veel verschillende dingen willen doen. Waar zou ook nog wat zou een droom voor je zijn om nog te kunnen maken?
Dat zit dus niet zozeer in dat ik nu een programma noem of zo. Dat zou ik echt te gek vinden, maar meer
maar
dat ik
uiteindelijk... Genre?
Ik zou het gewoon voor nu zou ik het heel gaaf vinden als ik zeg maar de talkshow kan uitbouwen steeds meer door de tijd heen tot iets wat zeg maar mij steeds meer als een jas past en daardoor ook steeds een beter programma kan worden. Dus dat is voor mij nu eerste traject.
Maar ik roep maar wat, bijvoorbeeld een quiz of een muziekprogramma of een...
Daar heb ik niks tegen.
Grote zaterdagavondshow.
Ja, zou ook best kunnen. Ja, ik ben niet vies van entertainment. Het moet niet te plat worden allemaal, maar nee, zeker. Nee. Dus ik heb wel wat andere ideeën. En bij RTL is ook best wel heel veel ruimte eigenlijk om daarmee te komen en over te sparren. Maar dat is allemaal nog zo prematuur dat ik niet nu een soort idee kan neerleggen waarvan ik zeg, oh ja, dat gaat het worden.
Nee, maar je zei wel in een interview, er is bij RTL alle ruimte om mij als presentator en maker te ontwikkelen.
Absoluut.
Dus
ja,
ik dacht,
zeker.
Misschien zitten er dan nogal wat format ideeën in het vat?
Nou, die zitten er ook zeker, alleen niet om nu al te delen. Omdat dat is natuurlijk ook een proces dat je een idee hebt of een gevoel van, oh ja, ik zou wel
zeker.
Kijk, muziek is natuurlijk wel iets waarvan ik denk, oh ja, kan ik daar op andere manieren ook nog iets mee doen? En het moet nooit draaien om... mijn muziek of wat ik maak, maar ik kan wel dat meenemen in hoe ik als host zeg maar faciliterend kan zijn in een programma of bepaalde genres die ik leuk vind of wat dan ook. Dus dat je probeert wel met elkaar na te denken, maar dat begint gewoon dat ik ergens in een notitieblok eens een paar dingen opschrijf en dan ga ik langs bij de creator van RTL.
Want het lijkt me wel leuk.
Hele gast. En dan gaan we gewoon een keertje lekker borrelen en sparren. En dan, nou, kunnen we dit eens? Of trekken we die er eens bij? Of, oh ja, moet je dit eens kijken? Dit is een keer daar geweest in het buitenland. En zo gaan die ideeën zich langzaam vormen de komende tijd.
Ja. Want het programma is in augustus.
Ja.
En daarna ga je misschien andere programma's ontwikkelen of bijspringen als iemand ziek wordt.
Ja, ik kan in ieder geval beloven, ik ga sowieso meer doen dan alleen de zomer. Alleen dat is allemaal nog niet gecommuniceerd. Dus dan mag ik er ook niks over zeggen.
Spannend.
Ja.
Daar zit het nieuws eigenlijk eerst in. Probeer jij het eens
te trekken. Roept dus Sven Koekeman in jezelf naar boven.
Ik heb het gevoel dat jij helemaal niks gaat prijsgeven. Maar goed, je hebt al genoeg gezegd, vind ik.
Ik kan wel goed, vrij goed...
Ja, dat heb ik, de idee heb ik
geheimpjes bewaren.
Ja, heel goed.
Ik minder.
Ja?
Nou, ja. Jij vloekt er wel eens wat uit. Ja, dan zeg ik, mag het niet vertellen en dan komt het gewoon.
Nee, dan komt het gewoon.
Nou, ik vind een van de meest vervelende aspecten aan dit vak, vind ik het wel. Omdat ik ben van nature, wil ik eigenlijk graag gewoon altijd antwoord geven op vragen.
Ja. Ja.
Ook omdat ik het gewoon leuk vind om open te zijn. Alleen
maar als je er niet over kan... misschien kan je wel antwoord geven op de vraag. De laatste tijd gaan de kijkcijfers wat minder. Van Jinek van Bo. Is er een soort van doel aan jou gesteld? De zomer kijkt natuurlijk van oudsher wat minder mensen. Maar hebben ze gezegd, je moet minimaal 500.000 kijkers trekken? Of?
Nee, hebben ze niet gezegd.
Dat is ook wel eens een keer fijn.
Zeker, zeker.
Maar goed, dat speelt bij jou zelf natuurlijk wel.
Ja,
ja,
je kan niet, als jij daar 200.000, 300.000 kijkers bent,
ben je niet
ziek.
Ja. Nee, dan ben ik natuurlijk niet blij. Nee, absoluut niet. Nee, je wilt natuurlijk dat het in ieder geval een grote groep mensen interesseert. Daarom maak je televisie, denk ik, voor een belangrijk gedeelte. Anders kun je ook een podcast gaan maken. Nee, maar je moet een beetje een brede afzetmarkt hebben. Dat is een beetje inherent aan het vak. Dus, maar er zijn niet absolute doelstellingen. Maar goed, je kunt natuurlijk heel goed aanvoelen inderdaad. Als ik 200.000 kijkers haal, dat dan na een paar dagen dat er wat mensen gaan bellen. We gaan even een extra vergadering beleggen om te kijken hoe we dit een beetje kunnen
omdraaien. Urgenter kunnen krijgen.
Ja. Ja. Geen absoluut doel, maar wel gewoon gevoelsmatig. Maar het is niet ook een beetje een vreemde tijd dat allemaal wat schuift. En dat er natuurlijk veel nu qua aandacht ook bij de heren van VI ligt. Waarvan ik ook denk, dan moeten we ook maar zien hoe lang dat allemaal houdbaar is.
Is dat iets waar je naar kijkt dat je denkt, kijk, het succes van VI is natuurlijk de totale... scheid hebben aan de politieke correctheid en dat soort dingen. Is dat iets waar jullie ook naar kijken? Dat je denkt, we moeten er gewoon een soort van Johan Derksen in hebben. Een type die gewoon dingen roept, waardoor we misschien kijkers krijgen?
Ik niet. Nee. Ik vind ze wel gewoon, dat was bij de vooravond ook zo. En iets wat ik nog vaak terugkrijg over mensen die erover beginnen. Dat ze het fijn vonden dat daar eigenlijk heel veel wel gezegd kon worden. Dus ik ben gewoon als persoon, maar ook als presentator, ben ik juist heel erg voor dat aan tafel alles besproken kan worden. Die mannen hebben natuurlijk ook een soort momentum, omdat ze zelf een soort enorme rel gecreëerd hebben.
Ja.
En de vraag is, als dat weer weg hebt op een gegeven moment, dan ben ik benieuwd hoe lang die cijfers zo hoog blijven.
Nee, dat denk ik.
Het is ook een beetje nu een momentopname.
Geloof ik ook. Merkt, er is natuurlijk een bepaalde tendens dat je merkt dat mensen die heel uitgesproken mening hebben, dat die steeds minder ruimte krijgen.
Ja.
Dat is, dus nee, is die juist wel... niet een vraag dat je zegt, je moet af en toe proberen om die meningen in je programma te krijgen. Niet zozeer heel extreem, maar meer andersoortige meningen, waardoor je denkt van, nou, we doen wat anders dan de gangbare talkshows daarin.
Nee, ik ben er heel erg voor dat je op zoek gaat naar originele invalshoeken en ideeën en ook meningen. Ik denk wel, kijk, idealiter leven in een wereld waarin iedereen alles mag zeggen, dat mag tot op zekere hoogte ook, en dan het volk zelf bepaalt wat waarheid is en wat niet. Ik denk wel dat je ook op een gegeven moment moet gaan afvragen, zijn bepaalde meningen of theorieën, dat het een legitieme vraag is hoeveel podium je die moet geven. En als je nu kijkt hoe dat gaat bij Ongehoord Nederland, dat je echt denkt, daar zijn ze ver door hun grenzen gezakt.
Ja.
Terwijl als ik jouw betoog net, zou je ook daarop kunnen toepassen. Van, dat zijn natuurlijk hele andersoortige meningen.
Ja.
Dus tot op zekere hoogte wel. Maar soms moet je ook gewoon een grens durven stellen. Ja, sorry, niet in mijn huis.
Ja, snap ik.
Zou het hier werken?
Ja, dan is het denk ik tijd voor een nieuwe rubriek. Dan kijk ik naar jou, Christian.
Ja. Oh jee, spannend.
We pikken een format van buiten de landsgrenzen eruit. Een heel leuk idee dat hier kan slagen. Of totaal iets krankzinnigs, maar wel leuk. En jij trapt de allereerste keer af.
Ja, ik moet even een shout-out doen naar Rob Rijksen. Want dat is een goede vriend van mij, een ontwikkelaar. En die kwam met dit leuke ideetje om eens een ander rubriekje te doen. Dus ik vind dat hij de eer daarvoor mag krijgen. In het buitenland zijn natuurlijk... iedereen kijkt naar het buitenland, zeker binnen de programmaontwikkeling. Maar ik heb een voorbeeldje van een Engels programma waar ik al heel lang fan van ben. Dat heet Eight Out of Ten Cats. Ik weet niet of jullie dat kennen. Met Jimmy Carr als een van de leukste comedians en hardste comedians uit Engeland. Zeer filijn. En die presenteert die show al heel lang. Die show is uit 2005. Een comedy panel show waarin in de spin-off nu, 8 of 10 Cats Countdown, is eigenlijk een revival van Cijfers en Letters. En Cijfers en Letters was in de 80 en 90 jaren, opa praat even, ja. Een programma waarin je...
Ik luister en ik leer.
Waarin je letters kreeg, aantal letters, en dan moest je zo'n lang mogelijk woord maken. En het tweede deel was, kreeg je aantal cijfers, en dan moest je zo dicht mogelijk bij een bepaald getal komen. En dat was een Frank Kramer presenteerde, dat was een heel succesvol dagelijks programma voor de KRO, even uit mijn hoofd. En dat doen zij bij 8 of 10 Cats, maar dat is onwijs grappig. Het is echt heel erg leuk. En ik vraag me af, kan dat in Nederland? Vroeger konden al die panelshows, die Engelse panelshows, die zijn er beroemd mee, natuurlijk Engeland, konden allemaal niet, omdat we die comedians niet hadden. Inmiddels zie je dat, Dit Was Het Nieuws is ook een Engels format, Have I Got News For You, doet het heel goed in Nederland. Inmiddels Zeker. Hebben we een best wel een hele grote groep goede comedians in Nederland, stand-up comedians. Ik denk dat 8 out of 10 Cats zou moeten kunnen. Dus dat is mijn, nou het is niet een tip, maar ik zou denken, nou dat is nou een format uit het buitenland, dat zou hier misschien weer eens kunnen. En dan kunnen ze misschien ook wel dat cijfers en letters terughalen. Dus dat is mijn tipje, zonder dat het om een tip gevraagd werd.
Ja, en dan op het einde sluiten we altijd nog even af met een tipje. Heb jij nog een, serie een of een format?
Nou, ik kan wel een serie... ik zou natuurlijk eigenlijk nu iets van Videolab moeten tippen. Om mijn nieuwe werkgever trouwens te zijn. Dat doe ik dan nog even niet. Alhoewel ik wel... waar ik wel blij mee ben, is dat ze daar heel erg aan het inzetten zijn ook meer echt goede dramaseries. Mokra Mafia was natuurlijk echt een hit voor Videoland. Ja. Maar dat er echt heel veel meer aankomt. En daar ben ik ook eigenlijk fan van. Dus ik heb net zelf, dus die kan ik wel aanraden, het laatste seizoen van The Sinner gezien. Weet niet of je dat kent?
Ja, fantastisch.
Ja, echt een vroeger, zeg maar, als ik boeken las, waren het vaak gewoon wel crime of whodunit of wat dan ook. En ik vind de manier waarop in die serie, zeg maar, een verhaal zich ontvouwt. Maar ook alle karakters. En ik ben toevallig 3 weken terug in Los Angeles bij een soort weekendcursus storywriting geweest van Robert McKee. Ik weet niet of je er ooit van hebt gehoord.
Ja, ken ik.
Een soort fenomeen op dat gebied. 81 jaar. Maar dat ging heel erg over van hoe bouw je nou een mooi verhaal in elkaar? En hoe creëer je ook goede gelaagde karakters die blijven verassen? En ik vind die serie, The Sinner, doet dat echt op sublieme wijze.
Heel goed.
Waarbij ook want wat je nog wel cybercrime series is dat de onderzoekende regisseur, die vaak dan een beetje de protagonist is die dan volgt, dat een beetje een soort één laag karakter is. Gewoon een soort stoere vent of vrouw die dat allemaal even... En de man die dat in deze serie doet... Ja, die blijft zeg maar boeien, omdat hij zelf allerlei donkere kantjes heeft en ook in een soort worsteling zit. Dus ik zou absoluut aanraden om die series te gaan kijken.
Hij gaat wel steeds meer zo.
Ja, dat klopt.
Dat moet je wel een beetje erheen, hè?
Je moet, er zijn sommige dingen waar je even erheen moet bijten, maar ik heb daar geen moeite mee. Maar...
Ja, en alle seizoenen zijn heel goed, hè, van de Sinner. Ja. Executive producer is de vrouw van Justin Timberlake.
Ja, echt. Vond ik echt goed en verrassend.
Jessica Biel. Die
Jessica Biel is het eerste seizoen.
Die zit in het eerste seizoen. Dat was wel echt het beste.
Ja. En ik vind die vierde ook, die ook echt heel erg sterk.
Ik was heel fan van White Collar. Een serie met Matt Boner. En die zit ook in die serie. Dat
in
was
seizoen
wel...
3.
Ja, ja, die is wel het minste. Dat seizoen.
Seizoen 3 is wat minder, inderdaad.
Vond ik ook.
Ja, maar
vier is goed.
Vier is dan gewoon
Jessica Biel, ik was christelijk opvoeding. Ik keek toen altijd, ken je dat nog? Seventh Heaven.
Ja, dan keken wij ook thuis vroeger.
Ik was echt verliefd op Jessica Biel vroeger.
Ja,
vond echt snap ik. Een prachtige vrouw. Dus die bleek nog veel meer inzicht te hebben dan gewoon een rol spelen in een soort soapie.
Ja.
Ja. Nou ja, mijn tip, ik kan er niet omheen natuurlijk, is The Connection. Die gaat beginnen aanstaande zaterdag. En dat is natuurlijk de nieuwe quizshow met Matthijs, waarbij Matthijs van Nieuwkerk als eerste echt een grote quiz gaat doen. Hij deed natuurlijk al jaren, doet hij top 2000 op een hele leuke manier, ben ik ook een fan van. Maar dit is echt een grote quiz en is heel lang aan gewerkt door Media Lane. Maar ik denk dat het echt wel, ik vind het wel echt iets heel moois geworden. De set ziet er prachtig uit, ik denk dat het leuke kandidaten zijn. Ik ben heel benieuwd wat het gaat doen, maar ik wil het echt wel als tip brengen. Ik ben natuurlijk niet heel objectief daarin. Maar ik denk, ik vind het... Het is ook een ingenieus format. Dat zeg ik niet snel over mijn eigen format. Maar
heel bescheiden. Heel bescheiden.
Laten we eerlijk zijn.
Nu komt de A buiten, man.
Laten we eerlijk zijn. Overigens, ik moet zeggen, het is niet mijn format. Dus ik heb het niet ontwikkeld. Ik heb er alleen aan meegewerkt. Dus ik ga dat meteen ontkrachten.
Je hebt een klein beetje intellectual property.
Nee, ik heb geen intellectual property zelfs. Ik heb het puur mogen meehelpen ontwikkelen. En het is gewoon een echt iets heel bijzonders geworden. Dus daarom,
ik heb een terugkijktip. Dan moet je wel staande zenuw hebben, want je moet het via kijk terug proberen te kijken. En dat is de meest dramatische streamingsdienst. Dat is nog erger dan NPO+.
Dat kan niet.
NPO Plus staat op één. Ja, we hebben dezelfde frustratie, is ja. Op Twitter. NPO Plus ja, is de horror. Daar hebben we het elke keer over.
Ja, dat is een beetje natuurlijk. Het werd bij mij een beetje vreemd omdat ik er dan net weg ben. Maar echt, die frustratie bestaat als lang ik daar werk.
Heel veel mensen.
Het is echt niet te doen, zo slecht.
Het is echt, want ze hebben zoveel mooie programma's erop staan.
Ja.
Dat
zou ik meteen toegeven. De NPO heeft prachtige programma's, maar...
Je hebt een soort van snoepwinkel, maar de deur kan
precies,
niet open.
Precies, ja, dat is het. Nou, ik had het niet beter kunnen voelen.
Ik heb begrepen dat het veel meer geld kost dan mensen inschatten.
Dat geloof ik ook
om
wel.
Het goed te laten werken, dus, ja. Dus gaan er miljoenen in te
moeten. Jawel, kijk, je moet natuurlijk opboksen tegen grote internationale Amerikaanse bedrijven voornamelijk. Maar ja...
Dingen, dat die onthoudt waar je bent gebleven, dat die niet vastloopt, dat zou je toch wel kunnen fixen?
Dat zou je moeten denken, ja.
Maar mijn tip is Team voor Taal.
De Videoland-app werkt heel goed.
Team voor Taal van...
Topbedrijf werkt in Nederland.
Wat zei je?
Team voor Taal van SBS,
ja, tweede
ik.
Seizoen onder Harm Edens. Kijk. Daar zat jij bij, Rens, samen met Lilianne Ploemen.
Glorieus en onder gegaan.
Ja, maar ik vond het leuk. En
vond het heel gezellig. Je zag Lilianne is natuurlijk net gestopt, maar toen nog net niet. Maar ik had haar niet vaak zo ontspannen in een setting gezien. Ja, dus ik
misschien
had
ze het besluit al genomen.
Wellicht.
Het is wel een leuke vrouw, in het echt. Ik vind, ik ken Harm Edens via BNR. Dat is een hele grappige vent.
Zeker.
Maar hij doet het wel een beetje hetzelfde als Dit Was Het Nieuws. Vond ik. Het lijkt heel erg op Dit Was Het Nieuws.
Klopt. Ja. Nee, ik ben ook echt wel fan van Harm. En zeker in Dit Was Het Nieuws. Ik ben zelf gewoon, qua Team voor Taal is voor mij gewoon nostalgie. Dus ik denk gewoon meteen aan Anita Witsier.
Ja, precies.
Those Days Are Gone, dat het bij de KRO-NCV zat op Nederland 1. Dus dit is gewoon een heel andere sfeer. Dat werkt ook wel leuk. Maar bij mij zit het vooral gewoon vroeger op de bank.
Ja.
Ik vond het heel leuk dat SBS dat format heeft genomen. Want ik vond het helemaal niet bij SBS
pakken. Wel atypisch,
ja.
Dus dat vond ik weer eens een goede keuze van SBS. Hoor je me dat zeggen?
Ja. Ik hoop dat Mediacourant meeschrijft.
Ik hoop het ook.
Kirsten Jan van Nieuwenhuizen, een van de vier SBS. Creators van John de Mol, dubbele punt.
Hou op. Ja.
Hey, hier zijn we... aan het einde gekomen.
Ja.
Je aandacht het gesprek, Terence.
Sorry dat ik geen spectaculaire scoops heb.
Nou ja, dat ga je nu doen, want je wilde niks over de piano zeggen, maar wel over je salaris. Dus hoeveel ton schuif je binnen bij RTL?
Ga ik ook niet zeggen. Maar,
zwaar boven de balken in de norm.
Het valt allemaal best mee.
Ja. Thanks dat je wilde komen.
Met alle plezier.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.